Wat brengt u hier?
Wat ons hier
doen? Neem een stoel en een micro aan.
Ja, wat ons hier doen, dat heel verhaal.
Jaag onze stagiair weg.
Want Jan en ik zijn niet alleen de medeoprichters van Radio Centraal, maar wij werken ook alle twee op de VRT al heel lang. En wij houden ons bezig met de voormalige Sovjet-Unie, het Oostblok enzovoort. En daar gaan wij nu juist dit jaar iets rond maken. Drie documentaires.
Ja, we gaan. Het is 20 jaar geleden dat de Sovjet-Unie ontbonden is, in augustus. En we gaan nu naar aanleiding van de 20-jarige verjaardag. Gaan we proberen van terug te gaan naar mensen die we in het verleden nooit hebben ontmoet. En ja, proberen een beeld te tonen van hoe de voormalige landen in de Sovjet-Unie er nu aan toe zijn.
En wat heeft dat nu met Radio Centraal te maken?
Ja.
Wel, de format van die documentaires is dus dat Jan en ik samen naar Ginder gaan en herinneringen gaan ophalen. Dus mensen gaan opnieuw ontmoeten. Maar ja, voor ons is dat ook een beetje nieuw en wij moeten dat wat uitproberen. En Radio Centraal zal dus dienen, ja, een beetje als experiment, proefkonijn, proefproject. Ja.
Jullie komen hier kijken of jullie nog kunnen samenwerken zonder ruzie te maken of zo.
En dat wordt dus gefilmd ook en dat zal gemonteerd worden en dan gaan we kijken, werkt dat of werkt dat niet? Voilà. Dus jullie spelen daar een rol in.
Maar dat is voor televisie.
Dat is voor televisie,
ja.
Staat de camera achter.
Maar is het een testmontage of wordt die verwerkt in het geheel?
Het is een testmontage, maar je weet nooit natuurlijk. Hè. Misschien krijgen jullie die wel cadeau en mogen jullie die op de website zetten.
Oh. We
halen herinneringen op aan vroeger en kijken naar de toekomst over Centraal en zo. Dus misschien ja. Dus wel.
Jullie hebben toch nog wel een sticker van Radio Centraal op jullie gsm zitten, want ik heb hier van die handige kleine stickertjes.
Maar weet je wat ik geweldig vind? Dat het logo van Radio Centraal nog altijd hetzelfde is.
Het is net aan het veranderen.
Dat vind ik wel spannend.
Echt waar?
Ja, er is nu zo met die ronde, bilbo-achtige... Wacht, ik zal het even laten zien. Om ter eerst.
Ja, ik was juist aan het denken, want dat is aan de politieke partijen, dat is niet echt succesvol.
Dat is het nieuwe.
Ook wel mooi. Ja.
En de nieuwe tagline is nog lang niet uitgezonden.
Ja. Nog lang niet uitgezonden. Leuk,
ja.
Hè?
Ja, dat is het. Heel mooi.
Ontstaan bij het napraten na de laatste algemene vergadering.
Ja, absoluut.
Maar jullie vertrekken dan naar Moskou of waar...
Ja, het is heel de ex-Sovjet-Unie. Dus we gaan nu eind maart vertrekken wel naar Oekraïne. Voor Tsjernobyl bijvoorbeeld en Kiev. En dan eind april gaan we voor één maand naar... naar het Europees gedeelte van de voormalige Sovjet-Unie, dus Rusland, Letland, Wit-Rusland, Georgië.
Wordt het een soort road movie? Of is het nu een keer een maand daar en dan...
Het is wel met een hele reisroute, maar niet noodzakelijk een road movie.
Maar zijn jullie dan een half jaar onderweg of zo? Of is het,
De VRT moet besparen. Hè? zes weken in totaal.
Het wordt een wandeltocht naar.
Nee, we gaan heel veel moeten vliegen en veel treinen nemen, bijvoorbeeld. Dat is het voordeel van Rusland, dat je heel veel met een nachttrein kunt doen.
We hopen ook met de Trans-Siberische te gaan, het laatste stukje.
Dus we gaan ook Siberië doen. Dat is het.
Tot dan Vladivostok of zo?
Ja, precies. Ja. Dat is het eindpunt.
Ja. En dan hopen we een beeld te hebben over hoe dat Rusland er nu voor staat en wat er allemaal gebeurd is de voorbije 20 jaar.
Jullie kenden Moskou wel al, veronderstel ik.
We hebben daar al twee gewoond.
Twintig jaar geleden, maar ken die ook die andere streken? Oekraïne bijvoorbeeld, 20 jaar, kun je dat vergelijken? Want dat is een beetje de bedoeling toch ook van...
Ja, maar ook toen hebben wij heel veel rondgereisd in de toenmalige Sovjet-Unie of de post-Sovjet-Unie. En dat is de bedoeling, dat we een beetje vergelijken hoe de toestand is, hoe de mensen denken ook. Want dat is natuurlijk ook allemaal veranderd.
Ja, we zijn in de loop van de voorbije 20 jaar... toch wel niet altijd allebei overal geweest. Maar als je het optelt, zijn we bij twee samen toch wel op veel plaatsen geweest. Stefan is bijvoorbeeld in Tsjetsjenië geweest, ik nog niet. Maar ik ben dan weer op andere plaatsen geweest waar Stefan niet geweest is. En als je dat allemaal samen legt, dan heb je bijna heel de kaart van de voormalige Sovjet-Unie, denk ik.
Ja. Ik zie trouwens ook Frits bij zitten.
Ja.
Ik denk dat de VPRO er ook iets mee te maken heeft, of...
Nee.
Fred is gewoon ook een van de vaders en vandaar dat we met Fred ook...
En Fred kent toch ook wel het Oostblok, behoorlijk, dacht ik. Ga je niet mee? Wil je niet mee?
Nee,
je mag niet mee.
Ik ben ook vaak in Rusland geweest.
Ja, maar ik ben toch ook in andere Oostbloklanden. Ik ben met jou in Polen geweest, bijvoorbeeld.
Ja.
Hij kijkt een beetje zielig, vind ik. Ik denk dat hij mee
wil. Eerste reizen naar Oost-Europa, toen nog het Oostblok, was samen, daar zijn we samen geweest, denk ik, met een reportage voor de VPRO over Solidarność.
Ja, we hebben de revoluties daar meegemaakt. Ja. Zoals je nu de revoluties in Noord-Afrika en de Arabische wereld hebt.
Maar ik denk dat onze belangstelling voor Oost-Europa eigenlijk vooral gegroeid is door die samenwerking met de VPRO. Dan hebben we een eigen programma gekregen waar heel veel aandacht aan Oost-Europa werd besteed.
De VPRO hebben toen een programma, dus €86 tot begin jaren 90. En wat natuurlijk ook uniek was, omdat we daar programma's maakten achter het ijzeren gordijn.
Ja, dat deed toen nog niemand, denk ik. Dat was een beetje een bizarre...
Dat was helemaal gesloten.
Ja, dat was een vrij bizarre...
Dat kwam natuurlijk, we zijn dit gaan doen omdat Gorbachev aan de macht gekomen was. En met hem begon daar alles te kantelen. Maar we wisten zelf natuurlijk ook niet welke proporties dat dus later zou aannemen. En dat dus de hele boel in elkaar zou staken. Dat wisten we natuurlijk zelf niet. Maar dat hebben we natuurlijk door dit te doen en op dat moment die programma's te maken ook allemaal meegemaakt.
En mee veroorzaakt misschien.
Veroorzaakt niet. Nee, maar we hadden wel heel vlug door, denk ik, dat er veel meer onder de oppervlakte aan het bewegen was dat men hier besefte. Want wij kwamen natuurlijk vaak in contact met mensen daar. En dan voel je wel dat die samenlevingen wel leefden, dat die niet dood waren.
Het terrein,
ja. En dat is... Het is natuurlijk, inderdaad, het was niet te voorspellen dat in 89 al Oost-Europese landen zouden het communisme overboord gooien en in 91 de Sovjet-Unie. Maar er was wel van alles aan het bewegen, dat merkte je wel.
Terwijl de meeste mensen hier toch zo'n idee hadden van voorbij die grens is één grauwe doodse zone.
Eigenlijk de grote vergissing altijd geweest, want het Oostblok, een woord dat nu soms ook nog op Dat bestond ook toen niet.
Zoals mensen nu zeggen Afrika, alsof het één groot geheel is.
Als je alleen nog maar Roemenië en Hongarije bekijkt, toen in de communistische periode, dat waren compleet verschillende landen.
Ja, Hongarije heeft er altijd wel een beetje uitgesprongen, denk ik.
Maar ook al die andere landen, ook Rusland of Sovjet-Unie, dat was helemaal anders dan bijvoorbeeld Hongarije of Roemenië, maar allemaal in andere opzichten. Hè.
Dus, wat vinden jullie van de vergelijkingen tussen wat er nu in Noord-Afrika, de Arabische landen, gebeurt? Enerzijds ook door de meeste commentaren trekken in vergelijking met periode 89-91 Oost-Europa, merk ik soms van de linkse zijde of extreem linkse zijde dat die dat niet zo graag hebben. Is dat veel gelijkaardig volgens jullie? Is dat een gelijkaardige toestand?
Ja, ze hebben natuurlijk een heel andere geschiedenis en zo.
Dictatoriale
regimes, dat klopt wel. En als je nu kijkt naar Libië, kan je bijvoorbeeld heel gemakkelijk de vergelijking maken met Roemenië, wat daar gebeurd is. Hè. Terwijl dan Tunesië en Egypte meer te vergelijken is met bijvoorbeeld de DDR of Tsjechoslowakije, waar ook wel even harde strijd is moeten worden geleverd.
Bevestigt het punt dat er veel verschillen zijn tussen die Arabische landen? Zoals er ook veel verschillen waren tussen de Oost-Europese landen.
Maar ik denk wel, wat je wel merkt, is de kracht van people's power. Hè. Dat heb ik, denk ik, in Oost-Europa en zeker in de Sovjet-Unie meegemaakt, dat op het moment dat het volk het wil, is zo'n dictatuur eigenlijk een kaartenhuisje. Ook al, de Sovjet-Unie was een supermacht met kernwapens, dus was een van de machtigste landen ter wereld. En toch is dat als een kaartenhuisje in elkaar gestort, omdat enkele tienduizenden mensen gezegd hebben van het is genoeg, we willen het niet meer.
Zelfs zonder Facebook lukt het.
Zonder Facebook, het kan. Natuurlijk, het had ook een bloedbad kunnen worden. Het hangt er een beetje vanaf van hoe de verschillende machten op dat moment op elkaar inspelen. Had het leger opgetreden in 91 tegen de mensen die rond het Witte Huis waren geweest, en die kans bestond, was het een bloedbad geweest, had de Sovjet-Unie nu misschien nog bestaan in een totaal andere vorm. Dus je kunt dat heel moeilijk voorspellen, maar de kracht van de bevolking die op straat komt, is denk ik zeer groot.
Met andere woorden, als de Belgische bevolking echt een regering zou willen, dan was hij er al aan geweest.
Ja. Nee, maar er is nog, ik denk, een grote overeenkomst is ook de perceptie van toen dat daar nooit iets zou gebeuren. Ik herinner me dat ik enkele maanden voor de val van de muur in de DDR was, en ook in Berlijn, want ik ben heel vaak in het opgesplitte Berlijn geweest, dat mensen zich niet konden voorstellen dat die muur daar ooit zou weggaan.
Wij hebben bij de laatste verjaardagsviering van de muur gestaan. Ja. Ik heb dat zwarte vlaggetje nog steeds.
Maar, en dus niemand kon zich voorstellen dat ooit iets aan die Oost-West verhoudingen zou wijzigen tot enkele weken van tevoren. Ja. En wat is de vergelijking met nu? Dat niemand had kunnen vermoeden dat in dat deel, in Noord-Afrika en de Arabische wereld, mensen, die people's power, dat dus zou gebeuren. Erger nog, men heeft, en zelfs specialisten, jarenlang geroepen dat Arabieren, en erger nog, moslims, niet geschikt zouden zijn voor de democratie. Dat is dus echt een tragische vergissing. En nu blijkt dat Arabieren helemaal, of moslims, niet zo erg verschillen van alle andere mensen in de wereld. Het zijn omstandigheden die er op een bepaald moment toe leiden dat mensen hun vrijheid pakken.
Alleen een vrolijke rechtzetting.
En of ze nu moslim zijn, of ze hebben een andere godsdienst, of ze zijn geboren in de Arabische wereld, of toen achter het IJzeren Gordijn, dat maakt allemaal niet, denk ik, zoveel uit.
Ja, het heeft mij altijd heel erg verwonderd hoe sterk mensen, zeker in Europa, mensen van de Europese Unie, denken in vormen van stabiliteit. Men gaat ervan uit van, ja, wat hier is, zal hier binnen 40 jaar ook nog altijd wel zijn. En dat geldt dus voor heel de wereld. Terwijl ik in de Sovjet-Unie toch heb meegemaakt dat dat niet opgaat. Het kan van de ene dag op de andere totaal veranderen. Zelfs met, denk ik, stabiele systemen zoals de Europese Unie. Dat lijkt allemaal stabiel, maar dat is geen verworvenheid voor 50 jaar. Je moet daar voortdurend voor vechten, je moet daar voortdurend aan werken om dat in stand te houden. Het is niet zoiets dat bestaat en dat zal blijven bestaan automatisch.
Dat is loonindexering, zullen we maar zeggen.
Ja, dus je moet die dingen, maatschappijen zijn niet stabiel, veranderen voortdurend.
En je hebt dan natuurlijk ook de verschrikte reactie van het Westen. Hè? Als er zoiets gebeurt, ja, in welke richting gaat het allemaal gaan?
Oh ja, de derde wereldoorlog hoor ik mensen zeggen. Hè.
De
er gebeurt iets.
Dat bijvoorbeeld, maar kijk naar de DDR. Hè. De muur valt en meteen hoor je hier en daar stemmen van hereniging van Duitsland. Maar toen in het Westen was er zo'n reactie, behalve in Duitsland zelf. Maar nee, dat toch niet te snel, want
gevaarlijk.
En een jaar later was het zover. Hè. Dus de feiten gaan zo snel dat zelfs specialisten bij de diplomaten het allemaal niet meer kunnen volgen.
Was het zo dat er effectief een bij de Oost-Duitsers een algemene wil was om terug te herenigen?
Geen algemene wil, al heel snel kreeg je op betogingen.
Ik dacht dat die burgerforen en zo, dat die eigenlijk vooral bezig waren met democratie en laat ons zelfs apart de DDR, de Oost-Duitsland verder bestaan.
Ja. Helemaal in de beginperiode was er zo'n beetje het idee van, ja, die roep om hereniging, dat komt van de rechtse groeperingen. Ja. Hè? Maar stilaan werd dat overgenomen door de hele bevolking. En dat ging heel snel.
Dus mensen wilden het eerste wat er gebeurde, want je had al die demonstraties, de muur die viel toen. En toen waren de idealisten onder de dissidenten in de DDR, die wilden gewoon een democratische DDR opbouwen. Met het beslot van rekening in eigen land. Maar omdat die muur weg was en Duitsland open lag en mensen van oost naar west enzovoorts gingen, daar werden ze mee geconfronteerd en enorme economische verschillen waren. En ik herinner me nog heel goed, voor de eerste vrije verkiezingen in de DDR waren al demonstraties waar mensen luidkeels riepen, wij willen de D-mark. En toen, Kool toen heeft dat dus ook toegezegd
en
heeft
natuurlijk
me gewoon één op één.
Ze wilden ook allemaal een Mercedes hebben natuurlijk.
Ja, hebben ze één op één de DDR-mark gelijkgesteld aan de D-mark. Wat denk ik voor Duitsland, West-Duitsland, zware economische gevolgen gehad heeft daarna. Ja, maar daar zat het natuurlijk nu niet meer over.
Maar je kunt daar misschien mee lachen, maar want wat natuurlijk voor ons materiële welvaart, dat is ook iets evident. We staan er al niet meer bij stil. Iedereen gaat misschien straks met zijn eigen auto naar huis. Of heeft een appartement, hoeft geen niet te veel zorgen te maken over woningen, gemiddeld genomen. Maar dat was niet zo in Oost-Duitsland. Dus, en wat de Oost-Duitsers zagen, dat geldt trouwens voor alle mensen in Oost-Europa, maar ook in de Sovjet-Unie, was de welvaart die wij hier kenden, maar ze kenden niet de problemen die daarmee te maken hadden. Bijvoorbeeld stress, werkloosheid, dat was er niet bekend. Ze zagen alleen maar het topje. Iedereen Mercedes, iedereen een mooi huis. Want natuurlijk, als je als Oost-Duitser in West-Duitsland kwam, dan zag dat er ook allemaal mooi uit. De winkels lagen vol, waren mooi verzorgd, de huizen waren mooi verzorgd, de banen waren mooi verzorgd. En dat was bij hen niet zo. En dat is het eerste wat ze wilden natuurlijk. Dat is ook het eerste wat mensen in, denk ik... Als hun materiële levensomstandigheden niet zijn gewaarborgd, dan heb je pas een probleem. Het is pas als je dat gewaarborgd is, dat je dus een aantal andere dingen kunt gaan doen. Maar je moet zorgen, ook een democratie, denk ik, moet zorgen dat de materiële levensvoorwaarden van de mensen gewaarborgd zijn.
En dat is dan weer een goede gelijkenis met wat er nu in het Midden-Oosten en in de Arabische wereld zich afspeelt. Hè. Natuurlijk, democratie is een belangrijke zaak, maar ook de sociale omstandigheden die in veel van die landen verschrikkelijk zijn. Ja, goed, dat brengt mensen op straat.
Wat die landen wel gedaan hebben in Noord-Afrika is dat ze een vrij groot aantal goed opgeleide jongeren hebben. Maar vanaf het moment dat je daar met een leger goed opgeleide jongeren zit, wilden die mensen natuurlijk ook wel wat. En dat ze geen job konden krijgen, dat ze zelfs honger moesten lijden enzovoorts. Dan krijgen we op een bepaald moment, denk ik, een explosieve mix. En die mensen die proeven, gaan ook hun vrijheid proeven. En dan krijg je...
Ja, de man die zich in brand heeft gestoken was een universitair. Hè, die dus
explosief geval.
Die groenten moest verkopen om aan de bak te komen. Ja. En dat is explosief. Dat kun je niet handhaven in een samenleving, geen enkele samenleving. Dat is ook, denk ik, nu de reden dat Rusland voorlopig nog tolereert dat het nogal vrij centraal gestuurd wordt, is omdat de materiële welvaart van de Russen er aanzienlijk op vooruit is gegaan de laatste jaren. Dus het is een beetje een soort van... Ja, de politieke vrijheid wordt afgekocht met materiële welvaart.
Ja, gratis verwarming in heel Moskou, hoorde ik van iemand. Ja, gratis zou, niet heet.
Gratis zou ik niet zeggen, maar de lonen van de Russen zijn wel niet plus 10%, maar zijn maal 5 gegaan, maal 6 op enkele jaren tijd. En dat is natuurlijk, ja, als een politicus zoiets kan geven aan zijn bevolking, ja, die politicus is per definitie populair.
Ventre plein.
Beseften jullie eigenlijk zelf dat het gedaan was, dat de Sovjet-Unie voorbij was?
Heeft het jullie verrast? Of,
Dat de Sovjet-Unie dat het communisme zou vallen, dat zat er wel aan te komen. Zeker na de gebeurtenissen van het einde van de jaren 80 in Oosten, in Centraal-Europa. Maar de manier waarop het gegaan is, dat was wel een verrassing. Die staatsgreep, er was natuurlijk een conservatieve tegenstand tegen de hervormingspolitiek van Gorbachev, maar dat het ook effectief via een staatsgreep zou gaan, dat heeft ons alle twee verrast. Ik bedoel, wij zijn onmiddellijk naar Ginder gegaan en op het vliegtuig tegen elkaar te zeggen van, enfin, dit is compleet onverwacht. Hè. Maar het is dan ook een heel korte staatsgreep.
En dat was een reis die jullie samen hebben ondernomen.
Ja, Jan ging toen voor radio en ik voor televisie.
Ik herinner me toen ook in 89 kreeg ik de indruk dat begon met burgerbeweging, zoals ook een beetje nu in Arabië. En dan in Oost-Europa had ik de indruk dat snel overgenomen is door de westerse politieke partijen. Die zat er geografisch dichtbij, ook met steun en zo.
Zeker in Duitsland.
Daar in eerste plaats natuurlijk.
Duitsland heeft geld gegeven, ook aan Hongarije. Ja. Het is vooral voor Duitsland hoor. Mm-hmm. Maar wat je nu, wat ik nu... Ik ken eigenlijk relatief dan de Centraal-Europa. Ik zeg nou ja, maar tegen mensen in Oost-Europa en Centraal-Europa zegt, zijn ze beledigd. Maar als je naar Polen of Tsjechoslowakije, ik ken Tsjechië heel goed, merk je toch dat het proces, hè, dat ze dus ingegaan zijn na 89, nog veel moeizamer is dan dat ze zelf ooit gedacht hadden. Ik denk dat mensen die in mijn leeftijd, dat de 40ers, 50ers, het heel moeilijk hebben om toch om zich helemaal in zo'n democratie in te schakelen, opdat die mensen het nooit gekend hebben. Ik denk dat dus pas nu de jongste generatie die daar nooit in opgegroeid is, denk ik nu kansen heeft om dingen te gaan doen. Zo ook wel heel vaak weer opnieuw het wiel moeten uitvinden. Maar ik zie toch dat vaak, omdat de wereld nu ook zo verandert, dat mensen daar bang en toch, ze zijn al die zekerheden van vroeger, zijn ze kwijt. Ze leven in een wereld waar de prijzen hetzelfde zijn zoals bij ons, maar zij verdienen toch nog steeds minder. Dat het toch ingewikkeld is. Een gigantische corruptie in die landen. En dat zijn allemaal zo dingen die voor ons een déjà vu, wat wij ook kenden hier bijvoorbeeld in de jaren 60 en 70, dat zij dus nu nog hebben. En dus dat is een proces dat heel lang duurt.
Is het toch een beetje anders, want je zegt daar is bijvoorbeeld, ik las in Hongarije, toch een probleem met neofascisten en zo. Ja, wat dus hier juist eerder een recent probleem is van de jaren 80 ook. Ja. Maar ik bedoel, is dat stabiel?
Maar bedoel, met de neonazi-beweging is in sommige van die landen sterk. En de DDR is dat sterk. Dat heeft ook veel met ontwortelde jongeren, die werkloosheid te maken.
In
Hongarije heb je dat ook, en die richten zich vooral tegen de Roma. De Roma zijn misschien de grootste slachtoffers, de Roma geworden van de val van het communisme, omdat die toch allemaal min of meer een kleine jobjes en baantjes in die staatsbedrijven hadden. En dat viel allemaal weg. En dus vandaar dat ongeveer 70-80% van die mensen daar nu werkloos is. En dat is een gigantisch probleem, sociaal probleem.
Racisme duikt ook op. In veel van die landen in Rusland.
Dat is frustratie dan, omdat het niet zo snel gaat als ze gedacht hadden.
Ja, frustratie. En ja, goed, natuurlijk met alles wat er in Tsjetsjenië de afgelopen 20 jaar is gebeurd in Rusland. Hè. En dan alle Tsjetsjenen worden over een kam geschoren. En dat wordt dan de hele Caucasus bij uitbreiding. En in bepaalde milieus bij de Russen worden die mensen echt gehaat. Hè, op een manier die wij ons niet meer kunnen voorstellen. Hè.
Worden zwartreten genoemd.
Dat is misschien een racistische uitlating op zich, maar is het racisme niet in de Russen? Antisemitisme?
Ja, dat zou ik
zeggen. Hongarije heb je dan, maar dat heb je in Oostenrijk ook.
Maar is er geen traditie van racisme? De Joden zijn toch vooral in Oost-Europa?
Je mag niet vergeten dat veel van die landen, bijvoorbeeld Polen of Rusland, die hebben wel ergens kust en zee, maar ook veel van die Centraal-Europese landen zijn landlocked countries. Die hebben dus veel minder immigratie uit andere werelddelen in hun geschiedenis gekend dan wij. Zelfs op de dag van vandaag, bijvoorbeeld Praag, waar toch een toeristische stad is, hè, waar miljoenen toeristen komen ervoor, maar dat is eigenlijk een hele witte stad. En ze hebben natuurlijk wel immigratie en asielzoekers, maar die komen meestal wel uit het oosten, hè, bijvoorbeeld uit Oekraïne. En ze hebben alle bouwvakkers zijn Oekraïners, maar ze zijn allemaal wel witte. Dus het valt echt in een Afrikaan in een bus of een tram in Praag is echt een unicum. En die wonen altijd toch een beetje. Zo iemand valt ook op, omdat het zo'n witte stad is. Hè. Dus mensen vinden dat altijd nog behoorlijk vreemd en zo. En de Roma, die natuurlijk, dat zijn gewone Hongaren en gewone Tsjechen. Of gewone Polen. Maar die worden toch als andere, bijna ja, als buitenlanders gezien. Terwijl het gewone eigen landgenoten zijn. Ja.
En hoe zit het met de mondigheidsreflex van de bevolking zelf? Want die hebben zo lang helemaal niks kunnen zeggen. Is daar een ombudsdienst bijvoorbeeld? Waar hebben de ombudsvrouw daarnet op bezoek van de stad Antwerpen?
Veel corruptie, toestanden zoals we hier in de jaren 60, 70.
Verenigen mensen zich in consumentenbelangen?
Nee. De reflex is er niet. Dat ga je alleen bij de jongen, bij de jonge mensen. Voilà. Maar dus, die reflex is er niet. Ook het nemen van initiatieven. En vergeet niet.
Maar ja, vroeger, een vereniging, wat was dat? Ja, dat was de Communistische Partij.
Ja, voilà.
En mensen willen zo weinig mogelijk hebben van die officiële groepering.
Maar in sommige landen kon je zelfs geen biljartclub onder het communisme op. Want dat was al een bedreiging van het staatsapparaat.
Ja,
of van
het feit
de partij.
Dat mensen zich verenigden buiten het officiële.
Dus mensen zijn, dat niet.
Maar groeit dat nu toch een beetje? Ik kan me voorstellen dat dat een proces van een generatie of twee duurt.
Bij jongeren wel. Maar hoewel het is heel moeizaam, omdat er is ook nauwelijks middenveld enzovoort. Dus dat zal allemaal zijn tijd wel moeten krijgen. Maar vergeet ook niet, heel veel initiatief wordt door mensen van hier overgenomen. En dus dat heeft economisch voor ons zoveel betekend. Al die bedrijven van hier die daar naartoe gegaan zijn, die daar met dingen begonnen zijn. Maar bijvoorbeeld ook in de middenstand. Je hebt daar Belgen bijvoorbeeld die daar gewoon winkels en gewoon de winkels hebben.
Bloemzaken.
Gewoon om, ja, maar ook andere. Dus omdat mensen hier gewend zijn om zelfstandig dingen te doen, die mensen daar niet. Dus die gaan daar, die hebben daar allemaal eigenlijk de kersen van de taart al geplukt. Niet omdat ze die mensen dat wouden afpakken, maar omdat de mensen daar dat initiatief niet nemen. En dat is nog altijd een enorm probleem.
Is dat ook
weer
geen grove veralgemening? Ik hoorde bijvoorbeeld dat Polen bijvoorbeeld meer ondernemend zouden zijn.
Ja. Dat is een grote uitzondering. Maar dat doen ze dan ook elders, hè, omdat natuurlijk. Maar Polen die zijn, dat is echt. Je hebt naties, je hebt landen die. Ik denk Turkije ook, waar dan mensen veel meer beter in zaken zijn dan in andere landen.
Is daar een verklaring voor? Was dat regime anders destijds?
De
sociologen of zo.
Russen zijn ook ondernemend, maar zij denken vooral op, aan de korte termijn winst. Dus zij doen, en dat heeft natuurlijk een beetje te maken met de instabiliteit van hun samenleving, dat zij lang geen lange termijns investeringen deden. Dus het was nu investeren om morgen al winst te krijgen. En dat lukte ook vaak, omdat die samenleving, zeker in de jaren 90, zo turbulent was en zo snel kon veranderen, dat als je inderdaad soms een goede investering deed, kon je een paar dagen daarna echt een serieuze winst opstrijken.
Gouden tijd voor de handige jongens.
Ja. Voilà, ja. En dat is, door zijn ook een aantal mensen echt miljardair geworden. En dat steekt de ogen uit natuurlijk. Dus voor heel veel Russen is dat nog altijd wel een beetje het droombeeld van, ja, als ik hier het handig kan aanpakken, ben ik binnen de kortste keren ook een van die grote, rijke oligarchen.
Want daar is het te laat voor natuurlijk. Hè.
Daar is het te laat voor. Het gaat
nu inderdaad. Dat komt in van de jaren 90 nu niet meer.
Ja. En dat korte termijn mensen moeten natuurlijk wel hebben. Bijvoorbeeld mensen die een gewone job in Polen of in Tsjechië of in Hongarije hebben, die verdienen natuurlijk toch nog 2,5 keer minder ongeveer dan hier, gemiddeld. Maar ondertussen zijn in al die supermarkten, afgezien van de dingen die echt lokaal, aardappelen of zo, of boter, zijn die prijzen ongeveer dezelfde als hier. Dus kom maar rond met dat inkomen. Om dan nog maar te zwijgen over de mensen hun lage pensioenen, die opgebouwd zijn onder het communisme.
En al die drang die ze daar
dus
gebruiken.
Dus dat betekent dat heel veel mensen naast hun job, er op, zoals Jan zegt, op korte termijn iets bij moeten doen. Mm-hmm. En meestal is dat dan toch in het zwart, omdat je dat geld dan meteen voor iets kunt gebruiken. Mm. Nee, maar ja, mensen moeten hypotheeklening afbetalen.
Ja,
en betalen ook hypotheekleningen van tussen de 300 en de 400 euro af. Maar wat moet je doen als het gemiddelde maandsalaris 900 euro bruto is?
Ja.
En dat zijn onze banken die dat daar allemaal wel verkopen. Mm. Maar dus mensen zijn wel verplicht om op korte termijn bij te klussen. Wat het ook mogen zijn.
En als ze dan armer zijn, wordt er dan minder gezopen? Ik herinner me dat vreemd, dat Polen die toch wel in
de kritiek. Dat is nu voor algemeen. Ik denk dat in Centraal-Europa is dat heel erg afgenomen. Vroeger zag je in Warschau echt heel veel dronken mensen, maar dat zie je nu vele malen minder. En in Tsjechië zie je dat bijna. Nee.
In Rusland is het nog altijd wel
niet meer dan hier. In Rusland denk ik wel.
Daar is om een voorbeeld te geven, de levensverwachting voor vrouwen ligt rond 73, 74 jaar. Voor mannen ligt dat rond onder de 60 jaar.
Oeps.
En dat heeft voor een groot deel te maken met overdadig drankgebruik. Niet alleen daardoor, maar ook gewoon mensen die dronken blijven liggen op straat. En als het dan min 5 is, vries je dood. Hè. Dus, en allerlei andere ziektes die je daardoor krijgt, door dat drankgebruik. Ook gevechten tussen mannen, dronken mannen op straat. Dus dat is een enorme doder in Rusland en dat blijft voorlopig zo, ondanks alle campagnes die er gebeuren.
En daar hebben de prijsstijgingen niks aan kunnen veranderen.
Maar er is nauwelijks prijsstijging voor vodka, dus het is nog altijd
niet duur, hè? Nooit duur geweest. Ja.
Lokaal product.
Basisbehoefte.
Maar zelfs in de periode dat er dan een droogligging was onder Gorbatsjov, was dat bijvoorbeeld eind van de jaren 80, dan slagen de mensen er toch nog in om aan vodka te geraken. En als er echt helemaal geen vodka was, dan begonnen ze eau de cologne te drinken. Mm-hmm. Of tandpasta te eten.
Het
schijnt dat dat ook een of ander effect is.
Ik herinner me wel iets over bananenschilletjes.
Maar bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, de drooglegging van Gorbatsjov heeft, voor de drooglegging begon, was de leeftijdsverwachting iets van 61, 62. Na de drooglegging was die gestegen tot 63, 64 jaar voor mannen. Dus men heeft ongeveer berekend dat Gorbatsjov door de drooglegging ongeveer 2 miljoen Russen van langer heeft kunnen laten leven. Gewoon door vodka en andere alcohol moeilijker te maken. Dus in die zin zie je maar hoe groot die impact is van alcohol in Rusland.
Iets helemaal anders. Jullie gaan dus naar de voormalige Sovjet-Unie terug. En is dat als journalist daar gemakkelijk werken? Ik hoorde dus van die kerel van The Guardian die dan uitgezet is omdat hij iets van Wikileaks of zo gepubliceerd had.
Als je de autoriteiten echt op de zenuwen werkt, dan kan het wel eens gebeuren dat je last hebt. Maar als je project dat wij daar gaan, kan je eigenlijk vrij vlot werken. Ik heb ook in een periode als correspondent
maar je rapporteert over de problemen.
Nooit echt moeilijkheden gehad. Soms raak je zelfs gemakkelijker een bedrijf binnen, als je maar de goede mensen kent, om daar te draaien en kan je dingen filmen.
Zelfs in de tijd toen het nog communistisch was het mogelijk om er om er dingen te doen. Je moest alles wel officieel aanvragen enzovoort. En als je natuurlijk alleen maar de grote dissidenten ging interviewen, dan was wel, denk ik, de kans groot dat je dan de volgende keer misschien niet inkwam. Ja, maar ik heb ook op Cuba ben ik ook 14 dagen officieel als journalist geweest met iemand van het ministerie van Binnenlandse Zaken in mijn auto. Maar ik betaalde die man gewoon al zijn eten en drinken. En toen bleek dat de broer van die man zelf naar Amerika geëmigreerd was, terwijl hij zelf voor de geheime dienst werd.
Zo'n mannetje kreeg je inderdaad ook mee in de Sovjet-Unie. Dus, en een minder heet dat dan nu tegenwoordig. En ja, die doet ook zijn uren. Hè. Die werkt dan tussen 9 en 5. En met de gevoelige, voor de gevoelige interview spreek je dan met de mensen af om 9 uur 's avonds. Hè. En dan is er geen enkel probleem. Je moet gewoon de gaten in het systeem leren ontdekken.
Je gaf ook altijd 10 onderwerpen op. En dan kwam je, want er waren gewoon de ambtenaren, zoals Stefan, 10 onderwerpen, oh goeie, 2-10 onderwerpen, hoe gaan we dit, 9 to 5 of minder. Meestal hielden ze wel om 3 uur 's middags op. En dan die 3 of 4 eerste, of wat ze konden doen, dat deden ze dan. En dan was het programma voor hen vol, want dan was ze toch wel gaan overwerken. En daar deden ze niet aan, want dan kregen ze ook niet meer geld of zo.
Dan
had je dus wel tijd genoeg. Hè. Je had je officiële, je had je dus netjes gehouden. Je had alles officieel aangevraagd, je had officiële programma afgewerkt. En dan in de avonduren of zo,
ging je dus
met de mensen praten waar je dus... of de record mee wou praten.
Maar dat soort toestanden bestaat natuurlijk vandaag niet. Je hebt natuurlijk nog een aantal gevoelige gebieden. Ik neem aan, als je naar Tsjetsjenië gaat, dat je wel met het leger te maken krijgt. En dan moet je hun regeltjes volgen. En bepaalde gevoelige bedrijven krijg je natuurlijk ook iemand mee die een oog in het zeil houdt wat je aan het filmen bent. En zo. Ja, voor de rest.
Maar wij zijn, als buitenlandse journalisten, zijn voor... het Russische regime, het Kremlin, totaal ongevaarlijk, omdat wij niet uitzenden in Rusland.
Ja.
Dus de Russen zijn eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in hun eigen journalisten, maar vooral nog televisiejournalisten, omdat die zo'n grote impact hebben. En die hebben het wel moeilijk. Hè. Dus Rusland is een van de landen waar het meeste aantal journalisten wordt vermoord, omwille van hun werk, na Irak geloof ik, en Algerije. Dus dat is een controle die het Kremlin uitoefent op de berichtgeving, dat is duidelijk. Maar wij vallen daar buiten. Dus wat de Russen zullen nooit te zien krijgen, zelfs niet de documentaire die wij nu gaan maken, zal in Rusland nooit worden uitgezonden. Dus dat is totaal ongevaarlijk voor Rusland. Dus wij kunnen eigenlijk doen en laten wat we willen.
Zijn er vrije radio's in Rusland?
Nee, bij mijn weten niet.
Of worden die allemaal vermoord?
Er zijn wel...
Maar je hebt initiatieven uit het einde van de jaren 80, toen met de grote openheid van Gorbachev, en toen ontstonden er niet-officiële radio's. Dus dat
in die
kan
media
je een beetje vergelijken.
Dat was een hele bijzondere periode, hè, tussen 85 en 90. Hè, dat... In die periode waren er heel veel initiatieven. Mensen proefden echt van hun vrijheid. Hè,
ja, maar Echo Maskvivo is in handen van Gazprom, dus dat kun je niet echt een vrije radio noemen.
Vandaag, maar toen niet. Ja. Dat is als een initiatief.
Maar er zijn nu volgens mij geen echte... Er zijn wel commerciële zenders, maar er zijn geen echte... ongebonden radio's.
Echo Maskvi.
In Centraal-Europa wel. Dus ja. Die zijn maar kort. Die zijn begonnen met de omwenteling in 1989... En ik denk in sommige omstandigheden, er is in Hongarije die Tilos radio, radio verboden. Die bestaat nog steeds en heeft nu opnieuw enorme problemen met die controversiële mediawet in Hongarije.
Ah, daar moeten we iets over doen dan.
En in Praag bestaat nog altijd, in 1989 zijn ze daar gestart, een radiostation dat gestart is onder het voormalige, onder Letnapark. Onder het voormalige standbeeld van Stalin in een ruimte. Ja, maar die metronoom boven Praag staat op die heuvel. Daar heeft ooit een enorm standbeeld van Stalin gestaan. Ja. Dat ze dagen nodig voor gehad hebben om dat dus op te blazen. Maar daaronder waren ruimtes. Is dat station in 1989 begonnen. Radio Jedna, Radio 1. En die bestaat het op de dag van vandaag nog.
En bijvoorbeeld in de Balkan in Servië heb je B92. Ja, dat was een radio, een anti-Milosevic. college radio in de jaren 90. Maar nu is dat een gewone officiële radio. Nog altijd een zeer goede radio, onafhankelijke radio. Maar die heeft nu een beetje een officieel karakter gekregen. Is ook televisie geworden bij 92 televisie. Hier, ja. Ja, absoluut.
Maar dat is een vrij goede informatiebron voor de Balkan B92.
Wat drijft een bedrijf als Gazprom om in de media te gaan? Ik denk niet dat Electrabel Radio Centraal zal overkopen.
Maar Gazprom is een goed idee voor Electrabel.
Gazprom is een overheidsbedrijf. Dus het is via Gazprom dat het Kremlin controle uitoefent op de media. Dus men schakelt eigenlijk Gazprom in om een aantal media op te kopen, zodanig dat die in hun berichtgeving... Ja, vriendelijk worden voor het Kremlin. Dat zie je ook natuurlijk. Hè. Dus Echo Moskou is een beetje een uitzondering, omdat het station toch wel gerenommeerd is en nog een heel sterke redactie heeft en toch voor een deel nog een onafhankelijke koers kan varen. Maar dat is echt een grote uitzondering.
Bij RTV bijvoorbeeld, dus het onafhankelijke televisiekanaal dat onder Jeltsin in de jaren 90 heel goed werk heeft geleverd en echt onafhankelijk was, ja, dat is op die manier, op een soortgelijke manier, ook onder controle van de staat van het Kremlin gekomen.
Kun je die evolutie vergelijken met wat je hier hebt met Van Tilo's en Murdoch's, in zekere zin?
Nee, ik denk dat zijn commerciële deals die gesloten worden. Ja. In Rusland gaat het echt over controle van de overheid op de media. En dat is
bij ons blijven de redacties nog altijd wel onafhankelijk.
Berlusconi is al van een andere.
Berlusconi, denk ik, zou je... Ja, ik denk dat Poetin en Berlusconi niet voor niets goede vrienden
maar
zijn.
Ik heb het boek van Nick Davies gelezen daarover, Flat Earth News, en dat gaat toch een beetje verder wat dat Murdoch betreft. Hij wil toch wel op zijn minst het beleid sturen dat het goed is voor zijn businessmodel, maar dan hangt er dan toch een politieke visie aan, zo zeker als over Fox.
Je ziet dus nu binnen Europa gaan er nu stemmen op om toch media in Europa, om dus de mediavrijheden, zeg maar, om die beter te regelen in Europa, dat je dus niet van die excessen krijgt, zoals een Berlusconi, maar ook Murdoch, omdat je toch ziet dat de vrijheid van berichtgeving en de onafhankelijkheid zwaar onder druk komen te staan. En dat is nu een beetje getriggerd door wat er in Hongarije aan de hand is. Vanuit politieke hoek, maar Berlusconi heeft ook al jaren tot de publieke omroep toe in handen. En van veel onafhankelijkheid is daar nog weinig sprake. Dus er gaan nu in Europa stemmen op om dus de vrijheid van media, om dat strenger te regelen, dat dus die vrijheden gevrijwaard blijven. Maar dat was niet het geval. De landen stonden dat ook niet toe, van je mag je niet bemoeien met, dat is onze interne kwestie, maar kijk, persvrijheid is zijn mensenrechten, dat is eigenlijk geen interne kwestie meer, zeker niet binnen de EU. Hè?
Ja. Ja, soms heb je ook wel de kritiek op de VRT die altijd blijft. Dat wordt nog altijd als nu door Vlaams nationalistische kringen dan als rood nest.
Nee, nu het omgekeerde. Ja, nou, de kritiek is nu dat van de N-VA dat de VRT te Belgicistisch geworden is.
Ja, maar dezelfde tijd Belgicistisch en PS dan. Hè. Ja, dus,
maar
ja.
En heb je dan bijvoorbeeld iemand als Kalewee? Ik wil er vanaf zijn of dat nu Ludwig of Karel is, die zegt binnen 10 jaar bestaat de openbare omroep niet.
Als het van hem afhangt, of is dat...
maar ik denk dat een groot gevaar is, omdat het instituut publieke omroep, zoals wij dat nu kennen, zoals een aantal landen in Europa dat kennen, is ook geen gegeven dat er altijd zo zal zijn. Want in Europa gelden de wetten van de vrije mededinging, de vrije markt. En je zou dat in principe ook kunnen toepassen op de mediamarkt. Dat is ook trouwens het argument van groepen zoals VTM, de persgroep, dat de VRT een veel te grote positie inneemt, dat de concurrentie daar moet spelen.
Er worden klachten ingediend.
En je zou dus op termijn, het is zeker niet uitgesloten, dat je op termijn evolueert naar een Amerikaans systeem, waarbij iedereen commercieel is en waarbij er maar één zender overblijft, PBS, die gefinancierd dan wordt met lidgelden van mensen. En waarbij het instituut publieke omroep helemaal verdwijnt. Dus ik denk, als je die regels van Europa tot in het absurde zou bijna doortrekken, dan moet de VRT verdwijnen.
Dat is een groot gevaar. Dat zijn de websites van de publieke omroep, hè, omdat de kranten hebben ook allemaal nieuwsites, dat kost hen handenvol geld. En zij zullen eigenlijk verplicht zijn om mensen daarvoor, dus gebruikers voor te laten betalen, terwijl de publieke omroep nieuwssites, die heel professioneel gemaakt zijn, gratis aanbiedt. Dus de krantengroepen die zeggen van, hier wordt met geld van de belastingbetaler iets gedaan, dat ons beconcurreert, want wij moeten binnenkort daar geld voor gaan vragen. En de kans is groot dat als eerste voor de bijl gaat.
Maar waar ik ze wel in kan volgen aan de privéomroepen, is de kritiek naar de VRT, toe, misschien ook de politiek, dat de VRT langzaam meer inkomsten moet krijgen, dus langzaam een groter stuk neemt van de commerciële markt van advertenties. Dus je ziet toch een geleidelijk aan insluipen van reclame op tv. Ze noemen het nu sponsoring, maar het is gewoon reclame. Ik zie dat ze daar een Opel-auto dat noemen ze dan sponsoring. Intussen 5 en 6 op de radio. Het is
natuurlijk een keuze. Hè? Ofwel krijg je geld van de overheid, ofwel haal je het uit reclame. En welke balans daartussen is. Ja.
In Nederland wil bijvoorbeeld de VVD af van de reclame op de publieke.
Maar Sarkozy heb ik dat ook horen zeggen op een bepaald moment. Ja. Dus ja, ik vind er wel iets voor te zeggen.
Ja, want ik vind het verschrikkelijk. Dat aan de overheid, want de partijen die dat willen, dan vraag ik aan die partijen altijd, maar ben je dan bereid om dat gat te gaan vullen of deels te vullen met overheidsgeld? En dat is natuurlijk een groot vraagteken. Want ze willen wel dat zoals het BBC-model, dat er dus geen reclame op publieke omroep is, ze zeggen van ja, dat hoort thuis bij de commerciële. Hè. Maar is men dan bereid om het gebrek aan inkomsten, en in Nederland is dat bijvoorbeeld 30%, hè, de reclameinkomsten, publieke omroep, is dan de overheid bereid om dat gat te vullen? En ik denk niet dat mij in het partijprogramma zal staan.
Dus het plan hier al niet om naar 40% te gaan, dacht ik, tegen 2015 of zo, voor de VRT?
Ja, alleen tv, hè? Alleen radio.
Alleen radio. Ik denk dat we er bijna, jullie moeten misschien ook weg, ik weet niet, maar dat we
de volgende... Bijdragen,
we zijn eigenlijk aan het werken.
Je bent aan het werken, wauw.
Ik ben hier aan het proberen om... Een internetradio ergens te vinden, maar ik vind er geen. Geef eens een naam van een
in
B92
zit op internet. B92, ja, maar
dat werkt op een andere manier.
Over werken gesproken.
Radio, maar hoe schrijf je dat? Toch,
Radio 1.
Radio 1.
Toch, en dan doe maar CZ of zo daarachter en dan kan je dat googelen. CZ.
Je zegt, je bent aan het werken.
Nee, als je Radio Jedna.
Je zegt, je bent aan het werken.
Je. Ga maar eens luisteren.
Je zegt, je bent aan het werken, maar het is bijna 3 uur, dus je moet stoppen.
Als goede ambtenaren. Ambtenaren, of hij toch niet de ambtenaren zoals men die zich altijd voorstelt.
En hoe zie je dan waar de stream is?
Die zal wel op de website staan.
Ja, ik zie hier niks. Ik zie allerlei. Ik ken geen Praags, of wat het ook mooi zijn.
Praags. Praags bestaat ook.
Download? Jingle?
Nee, je moet gewoon de... Staat er nergens...
Streamingspie of zo, nee.
JV of zo. Zie je dat niet staan?
JV, dat is toch in België?
Levend. Live. Staat het er niet ergens aan? Ah, is het niet ergens in?
Wow.
Ja, dat moeten we wel hebben natuurlijk. Ja, dat zijn...
Kijk, dit is
B92. Oké, hou het maar even bij de microfoon. Hè? Of,
het is centraal al geprobeerd op uw gsm.
Gaat dat hier?
Oké.
Waarom
het hier? Smijt hem maar ergens in CD1.
Dito Danes, mijn klasse.
Dit is Radio Belgrado.
The Strokes, Undercover of Darkness. Master Chef instead the vaccines equals breakup sex. The Broy of Badness, Hercules and Love, Fear of My House.
Ik vind de muziekkeuze van Radio Centraal beter.
Ja, maar dan moeten we even het stekkertje verstoken. Oké, dan krijgen we nu even een andere...
En ik vind pure chaos.
Chaoski.
Goed, en wat is dit?
Dit is de stream.
Van?
Radio Jena.
In Praag.
Ja. Dat is een beetje zo de tegenhanger van Centraal, toch? Zeker wat muziekkeuze. Heel veel dance, denk ik. Oh. Heb je het nu? Hoor je het nu?
Ja, komt het...
Het staat op.
Ja. Ja. Praag in Antwerpen.
Ja, zoals je Centraal in Praag kunt luisteren.
En doen ze dat?
Ja, sommige Belgen wel, denk ik.
Kan misschien Radio Centraal opzetten ondertussen.
De nachtmachine erdoorheen.
Chaoski.
Goed, en wat is dit?
Nee, dat is onze stream.
Dit is de stream.
Van?
Oh, ja, de stream in Praag.
In Praag.
Ja, in Praag. Dat is een beetje zo de...
Sorry.
We zijn chaotisch aan het afronden, ja. Dat is niet echt. Programma
staan. Zo kennen we Centraal. Ja,
is het zoals jullie...
Zo is het ook begonnen en zo is het 30 jaar later nog altijd.
En mag het zo blijven? Ja,
absoluut. Ja.
Nog zeker 30 jaar.
Komen jullie nog eens langs?
Ja, hoor. Zeker.
Goed.
Goeie reis.
Dat was dus de redactie. Volgende week opnieuw. En volgende week ook Dennis opnieuw. Denk ik.